Voor de luisteraars thuis hebben we de volgende te zingen psalmen en het te lezen schriftgedeelte. Het te lezen schriftgedeelte is Marcus 1, vers 1 tot en met vers 15. De te zingen psalmen zijn psalm 15, vers 1. Psalm 24, vers 1, 2 en 4. Psalm 119, vers 32. Psalm 90, vers 9. En het gebed des Heren, vers 9. Ik herhaal, het te lezen schriftgedeelte is Marcus, hoofdstuk 1, vers 1 tot en met vers 15. De te zingen psalmen zijn psalm 15, vers 1, psalm 24, vers 1, 2 en 4, psalm 119, vers 32, psalm 90, vers 9 en het gebed des Heren, vers 9. Wij wensen u allen een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader aller genade, in Christus Jezus zijn Zoon, door de Heilige Geest. Amen. Kom gemeente, vervolgen wij deze eredienst met het zingen van psalm 15, het eerste vers. Wie zal verkeren, grote God, in uw tent? Wie zult gij kronen met zulk een onwaardeerbaar lot, dat hij bij het heugelijkst gunstgenot uw heilig Sion moog bewonen? Psalm 15, het eerste vers. openen Gods heilig en onfeilbaar woord in het evangelie naar beschrijving van Marcus, waarvan wij lezen hoofdstuk 1, de versen 1 tot en met 15. Wij noemen nu als onze schriftlezing Marcus 1, de versen 1 tot en met 15. Vooraf stellen wij ons voor de spiegel en onder de tucht van Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen dat op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag, dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heer den Sabbatdag en heiligde den zelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere, uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Amen. Het begin des evangelie van Jezus Christus, den Zoon Gods, gelijk geschreven is in de profeten: Zie, ik zend mijn engel voor uw aangezicht, die uw weg voor u heen bereiden zal. De stem des roependen in de woestijn. Bereid een weg des Heeren, maak zijn paden recht. Johannes was dopende in de woestijn en predikende den doop der bekering tot vergeving der zonden. En al het Joodse land ging tot hem uit en liet Jeruzalem en werden allen van hem gedoopt in de rivier de Jordaan, belijdende hun zonden. En Johannes was gekleed in een kemelshaar met een lederen gordel om zijn lendenen en haar sprinkhanen en wilden honing. En hij predikte, zeggende: Na mij komt, die sterker is dan ik, wien ik niet waardig ben, nederbukkende, den riem zijn schoenen te ontbinden. Ik heb jullie wel gedoopt met water, maar hij zal u dopen met een heilige geest. En het geschiedde na diezelfde dagen, dat Jezus kwam van Nazareth, gelegen in Galilea, en werd van Johannes gedoopt in de Jordaan. En terstond, als hij uit het water opklom, zag hij de hemelen opengaan en een geest gelijk een duif op hem nederdalen. En er geschiedde een stem uit den hemelen: Gij zijt mijn geliefde zoon, in de welken ik mijn welbehagen heb. En terstond dreef de geest hem uit in de woestijn. En hij was al daar in de woestijn 40 dagen, verzocht van den Satan, en was bij de wilde gedierten, en de engelen dienden hem. En nadat Johannes overgeleverd was, kwam Jezus in Galilea, predikende het evangelie van het koninkrijk Gods, en zeggende: De tijd is vervuld en het koninkrijk Gods is nabijgekomen. Bekeert u en gelooft het evangelie.
Gemeente, de Heere wil in de uitbreiding van zijn koninkrijk gebruik maken van mensen. En onder de mensen die de Heere in zijn koninkrijk gebruiken wil, vallen ook ambtsdragers. Niet alleen ambtsdragers, zo zullen we ook vanmiddag overdenken tijdens de dienst waarin het sacrament van de heilige doop bediend wordt, maar toch ook ambtsdragers. En in deze dienst, waarin twee broeders in het ambt van diaken bevestigd mogen worden, willen wij letten op een leerzaam woord uit de mond van iemand die als middel in Gods hand gebruikt werd om anderen toe te brengen. En dat is Johannes de Doper. De tekstwoorden voor de prediking in dit morgenuur leest u in dat gedeelte van Gods woord dat u zojuist is voorgelezen. Markus 1, vers 7, de laatste woorden. Markus 1, vers 7b, waar wij nogmaals lezen: wien ik niet waardig ben, nederbukkende de riem zijner schoenen te ontbinden. Tot zover. Met de bede om het licht en de leiding van Gods geest staan wij stil bij de nederige belijdenis van een dienstknecht van Jezus. Twee gedachten vragen onze aandacht. In de eerste plaats wat dit woord zegt over Johannes. En in de tweede plaats wat dit woord zegt over Jezus. Dus nogmaals, de nederige belijdenis van een dienstknecht van Jezus. Twee gedachten. In de eerste plaats wat dit woord zegt over Johannes. En in de tweede plaats wat dit woord zegt over Jezus. Voor wij daar nader bij stil willen staan, zingen wij van Psalm 24 de versen 1, 2 en 4. Psalm 24, vers 1. Al de aarde en alles wat zij geeft, met al wat zich beweegt en leeft, zijn het wettig eigendom des Heren. Vers 2. Wie klimt de berg des Heren op? Wie zal die God gewijde top voor het oog van Sions God betreden? En vers 4. Verhoogt, o poorten, nu de boog. Rijst eeuwige deuren, rijst omhoog, opdat de koning in moog rijden. En wat daar verder volgt in Psalm 24, vers 1, 2 en 4.
Thank you.
Je zou er zomaar aan voorbij lezen. Op het eerste gezicht lijkt onze tekstregel niet meer te zijn dan een terloopse opmerking van Johannes de Doper over de komende Heer Jezus Christus, wiens ik niet waardig ben, nederbukkende de riem zijner schoenen te ontbinden. Maar wij hebben hier niet te doen met een terloopse opmerking. Om te beginnen is het toch wel opvallend dat al de vier evangelisten, Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes, deze opmerking uit de mond van Johannes de Doper hebben opgeschreven. Daarmee staan de woorden van onze tekst al vier keer in de Heilige Schrift. En daar komt zelfs nog een vijfde keer bij, want als de apostel Paulus het woord verkondigt in Antiochië, dan wijst hij ook op deze woorden van Johannes de Doper. Leest u thuis maar na in Handelingen 13. En u begrijpt mij goed, al zou deze zin maar één keer in de Heilige Schrift gestaan hebben, dan mogen we er nog niet aan voorbij lezen. Maar als deze zin vijf keer in de Heilige Schrift voorkomt, soms net met iets andere woorden, maar toch in dezelfde betekenis, dan is er alle reden om vanmorgen eens over deze woorden na te denken. Eerst wil ik u kort meenemen naar de omgeving van onze tekst. Er zijn namelijk al heel wat jaren gepasseerd waar wij in de evangeliën maar nauwelijks iets over lezen. En dan opeens wordt onze aandacht gevraagd voor Johannes de Doper, die op dit moment in de woestijn verbleef. Daar in de wildernis wordt Johannes door de Heere voorbereid op de grote taak die hem wacht, namelijk om Gods woord te verkondigen. En dan breekt het moment aan, het moment dat de Heere zelf heeft aangewezen, waarop Johannes de Doper vanuit de eenzaamheid de woestijn uittrekt en op weg gaat naar de Jordaan om te preken. En wat is de aanleiding dat Johannes zijn ambtelijk werk begint? Lucas schrijft dat het woord Gods tot hem kwam. Broeders, daar ligt als het goed is het begin van het ambtelijk werk. Dat het woord Gods tot ons komt. Daar ligt als het goed is het geheim van de roeping tot het ambt. Dat het woord Gods tot ons komt. En daar ligt als het goed is ook het geheim van de zending tot het ambt. Dat het woord tot ons komt. En daar ligt dan eigenlijk ook de kern van al het ambtelijk werk. Dat het woord Gods tot ons komt. En als het goed is, is het daar niet alleen begonnen op weg naar het ambt, maar begint het daar telkens weer opnieuw. Iedere avond, als er huisbezoeken staan, als er een vergadering is, dat het met dit ene begint, dat het woord Gods tot ons komt en wij leren zeggen, merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Het begin, de zending van Johannes de Doper, ligt vast in het woord. En dat geldt niet alleen van het ambtelijke leven, maar als het goed is, gemeente, geldt dat toch ook van ons persoonlijk leven. Dat wij nodig hebben dat ons leven van dag tot dag vastgemaakt wordt in dat woord. Van stap tot stap. Zo is het ook begonnen bij Johannes de Doper. Elke Israëliet die Johannes tegenkomt, die ziet vanaf een afstand al aan zijn kleding dat hij een profeet is. Hij draagt een mantel, een ruw gewaad van kamelenhaar. Deze mantel wordt samengebonden met een leren gordel. Wat zijn uiterlijk betreft lijkt hij veel op een profeet met wie hij vaak vergeleken wordt, namelijk Elia. Niet alleen in zijn uiterlijk lijkt hij op Elia, maar ook zijn prediking is helemaal in de geest en de kracht van Elia. Zoals Elia eens zonder mensenvrees voor Agab vrijmoedig het woord sprak, zo heeft ook Johannes zonder mensenvrees het woord vrijmoedig gesproken, brengt dan vruchten voort ter bekering waardig. En uit de andere evangeliën wordt ons duidelijk dat er vele mensen naar Johannes toegegaan zijn. We hebben het niet over een handjevol mensen. Matthäus schrijft dat het gehele land van Judea en het omliggende land uitging om Johannes te horen. In gedachten zien we hem daar staan, gemeente. Te midden van die grote mensenmassa die rijkhalzend uitkijkt om ook maar iets van Johannes te zien of te horen. En dan breekt er een dag aan waarop er een commissie naar Johannes toekomt. U leest dat in Johannes 1. Deze commissie komt uit Jeruzalem en bestaat uit een aantal priesters en levieten die gestuurd zijn met een vraag. Ze moeten gaan informeren wie deze Johannes nu eigenlijk is. Wat zegt hij over zichzelf? Vooral de Farizeeën waren namelijk heel bezorgd over de toenemende invloed die van Johannes uitging. En als die mensen vanuit Jeruzalem daar bij Johannes komen, stellen ze hem een vraag. Is hij soms de Messias? Nee, dat ontkent Johannes. Is hij dan Elia? De Joden geloofden dat er na Elia nog een profeet zou komen, net als Elia, of zelfs als Elia zelf terug zou komen. Maar nee, Johannes is Elia ook niet. Ze stellen nog een vraag, bent u dan een profeet? En weer antwoordt Johannes, nee, die ben ik ook niet. En met wat wrevel in hun stem stellen ze nog een vraag, maar wie bent u dan? En dan wijst Johannes van zichzelf af. Hij is een stem, roepende in de woestijn. En als hij zichzelf omschrijft met een stem, dan betekent dit dat alle nadruk voor Johannes niet ligt op wie hij zelf is, maar op het woord dat hij brengt. Hij mag schuilgaan achter het woord dat hij brengt. En dat is, broeders, nog steeds nodig in de ambtelijke dienst. Dat wij leren schuilen achter het woord dat wij brengen mogen. Johannes heeft de vraag die deze commissie hem stelt dus niet beantwoord. Ze hebben hem gevraagd wie hij is en waarom hij profeteert. Johannes spreekt daar niet over. Waarom niet? Omdat het Johannes niet gaat om zichzelf. Het gaat alleen om de boodschap die hij brengt. En wat meer is, het gaat hem om de Christus die hij aan wil wijzen. En daarom spreekt hij tot deze schare die naar hem uitgaat over de Christus. En hij omschrijft deze Christus met de volgende woorden. Wien ik niet waardig ben, nederbukkende de riem zijn de schoenen te ontbinden. En daar hebben we de regel van onze tekstgemeente. Wat Johannes hier op het eerste gezicht bedoelt, dat lijkt wat eenvoudig te zijn. De schoenen waar Johannes aan denkt zijn sandalen. En die schoenzool werd met een riem vastgemaakt aan de voet. De wegen in het oosten waren stoffig en droog en vuil. En wanneer iemand 's avonds thuis kwam, dan deed hij zijn schoenen uit. Rijkere Israëlieten hadden slaven die de schoenriem losmaakten. Zo'n slaaf zorgde ervoor dat de voeten van zijn meester met water gewassen en met olie gezalfd werden. En wij begrijpen allemaal, dat is een slaventaak. Die taak laat je maar liever aan een ander over. Ook in de ogen van de Joden was dit ongeveer de meest verachtelijke taak die een slaaf moest uitvoeren, namelijk de schoenriem van zijn meester los te maken. En daarom hebben de Joden in hun uitleg van de wet van Mozes geschreven dat deze taak niet uitgevoerd hoeft te worden door een Joodse slaaf. Als iemand dus als een Joodse slaaf verkocht werd, dan mocht zijn meester veel van hem vragen. Die slaaf moest hard werken, maar dit ene mocht hij niet van een Joodse slaaf vragen, namelijk de schoenriem van zijn meester los te maken. Die taak was zo verachtelijk, zo vernederend, dat een Joodse slaaf dat niet hoefde te doen. En nu Johannes de Doper, gemeente. Wat belijdt hij in onze tekst? Wien ik niet waardig ben, nederbukkende de riem zijner schoenen te ontbinden. Met andere woorden zegt Johannes, ik ben het niet waard mij voor hem neer te buigen en de riem van zijn schoenen los te maken. Let u daar ineens op de ootmoed van Johannes. Een Joodse slaaf hoefde dit werk niet te doen. Alleen van een heidense slaaf vroeg een Joodse meester om dit te doen. Maar nu buigt Johannes diep. Zo diep dat hij zichzelf plaatst beneden een niet-Joodse slaaf. Hij spreekt nog niet eens over het wassen van de voet, nog niet eens over het uittrekken van de schoen, maar alleen al die eerste beweging, de schoenriem los te maken. Het is voor Johannes te groot. Hij is dat niet waardig om dat te doen. Gemeente, al luisterende stellen wij een vraag. Horen we nu deze woorden uit de mond van Johannes? Johannes de Doper is toch ook niet zomaar de eerste, de beste? In de schrift worden heel wat dingen over hem genoemd. Hij is een zoon van een priester, Zacharias. Hij zal dus zijn vader moeten opvolgen in het heiligdom. En bovendien, wat zal Jezus later over Johannes zeggen? Onder degene die van vrouwen geboren is, is niemand opgestaan meerder dan Johannes de Doper. En daarmee bedoelt Jezus dit. Johannes de Doper staat op zo'n hoogte dat hij boven de profeten uit het Oude Testament staat. Hij, Johannes, die man met die kemelsharen mantel bij de Jordaan, staat dus boven Jesaja, boven Jeremia, Ezechiël en Daniël. En waarom staat hij daarboven? Omdat al die profeten wel over de Heer Jezus Christus gesproken hebben, maar niet één van die profeten heeft hem met zijn eigen vinger aan mogen wijzen. Dat voorrecht kwam alleen Johannes de Doper toe. Johannes, deze zoon van de priester Zacharias, zal de Heer Jezus met zijn eigen vinger aan mogen wijzen als hij zegt, ziet het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Daarin staat Johannes dus boven alle profeten uit het Oude Testament. En om nog iets te noemen over Johannes, let u er eens op hoe getrouw hij zijn roeping vervuld heeft. Johannes was niet als een Jona die wegvluchtte voor zijn roeping, maar krachtig en onverschrokken heeft hij zijn stem laten klinken bij de oever van de Jordaan. En misschien dat de jongens en meisjes vanmorgen in de kerk dat wel herkennen. Als je thuis uit de kinderbijbel hoort voorlezen over deze Johannes de Doper en zijn moed, waarmee hij zelfs koning Herodes openlijk op zijn zonde gewezen heeft. Als je dat allemaal hoort lezen, dan ga je als het ware wat tegen die man opzien. Zo'n bijzondere plaats, maar zo'n hartelijke toewijding aan zijn ambtelijke dienst. Er zou nog meer te zeggen zijn van Johannes. Nog een voorrecht wat alleen aan Johannes gegeven was. Hij heeft de zaligmaker mogen dopen. Daarin was Johannes de enige. En daarbij komt ook nog, Johannes was in de verte familie van Jezus. Zijn moeder Elisabeth en Maria waren nichten van elkaar. Kortom, er is heel veel te noemen op grond waarvan wij mogen zeggen dat Johannes in de Bijbelse geschiedenis een onvergelijkbare plaats heeft ingenomen. En dat is allemaal waar. Maar deze Johannes buigt diep, heel diep neer. Zo diep dat hij zich buigt onder een niet-Joodse slaaf. Hij acht Jezus zo hoog en groot dat hij het zegt: ik ben het niet waardig de riem van zijn schoenen zelfs maar los te maken. En wat is nu het geheim van deze houding? Het geheim van deze houding, gemeente, is enkel en alleen dit. Dat de gezindheid, de kennis van Christus Jezus in zijn eigen hart woont. De ootmoed van deze Johannes is er, omdat hij door een waar geloof aan deze Christus verbonden is. En wie door een waar geloof aan deze zaligmaker verbonden is, zal altijd een diepe innerlijke hoogachting voor deze zaligmaker in zijn hart omdragen. En dat is bij Johannes zo hoog, dat hij die enkele beweging om de schoenriem los te maken te groot ziet voor een man als hij. Gemeente, laten wij dit woord vanmorgen eens tot ons doordringen. We staan op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar bijna aan het begin van de adventsgeschiedenissen. En naar de gewoonte van het kerkelijk jaar is het goed om dan ook eens onze aandacht te richten op zijn voorloper, Johannes de Doper. En we hebben de woorden uit zijn mond gehoord, wiens ik niet waardig ben, nederbukkende de riem zijn de schoenen te ontbinden. Laten we ons eigen hart en leven daar eens naast leggen. Hoe is dat nu bij u, bij jou, bij mij? Is er niet heel veel reden vanmorgen dat ons aller hart met een diepe schaamte vervuld zou moeten zijn? Waarom? Laat ik vanmorgen maar beginnen bij het ambtelijk werk. Broeders, hoe gemakkelijk staan wij hoog met onszelf. Hoe gemakkelijk zijn we onder de indruk van ons kennen, ons kunnen, ons weten, ons durven. Hoe gemakkelijk zijn wij fijngevoelig als het gaat om onze naam en onze positie op en onder de kansel. Maar hoe gemakkelijk zijn wij ongevoelig als het gaat om de teerheid in het hart van Johannes de Doper. En bij de voorbereiding moest ik denken, laten we het allemaal maar eens in overweging nemen. Niet alleen de ambtsdragers, vaders, moeders in de gezinnen. Moeten wij hier niet de oorzaak zoeken dat er dikwijls zo weinig van ons leven uitgaat? Dat wij zo ver bij Johannes vandaan staan. Moeten wij hier niet de oorzaak zoeken dat het soms zo donker is? En dat wij wel allerlei woorden spreken, maar dat we soms onszelf horen spreken omdat wij zo ver bij Johannes vandaan staan. En dat is nu ons vlees, gemeente. Ons vlees wil niet buigen Ons vlees wil meer worden. Ons vlees wil de hoogte in. En ambtelijk vlees, dat is van het taaiste soort. Maar zie dan eens Johannes. Niet waardig de riem van zijn schoenen los te maken. Weet u wie deze les nog meer geleerd heeft? De apostel Paulus. Als wij eens nagaan waar diezelfde woorden uit onze tekst niet waardig zijn in het Grieks, nog meer voorkomen, dan komen we verschillende keren terecht bij Paulus. Wat zegt hij in 1 Korinthe 15? Want ik ben de minste van de apostelen, die het niet waardig ben een apostel genaamd te worden. En als diezelfde apostel in 2 Korinthe 2 spreekt over het grote gewicht van het ambtelijk werk, dat wij zijn een goede reuk van Christus. En dat is een reuk des doods ten dode en een reuk des levens ten leven. Stelt hij de vraag, wie is tot deze dingen bekwaam? Maar gemeente, dat geldt niet alleen van ambtsdragers. Er ligt voor ons allemaal een eerlijke vraag in de belijdenis van Johannes. Want het viel mij op dat diezelfde woordjes het niet waardig zijn in de schrift niet alleen voorkomen bij ambtsdragers. Weet u waar we ze ook tegenkomen? Bij de hoofdman over 100. Die zeggen moest, Heere, ik ben het niet waardig dat ge onder mijn dak zoudt inkomen. Ook deze man kende de onwaardigheid. De bekende oudvader Theodorus van der Groe heeft een heel bekend boek geschreven, De Toetssteen der Ware en Valse Genade. En in dat boek maakt hij telkens duidelijk het verschil tussen wat nu het ware werk is van de Heilige Geest en wat erop lijkt, maar het toch niet is. En als u dat boek eens doorleest, en ik hoop dat u dat wel eens doet, want als het gaat om de vragen van onze ziel, gemeente, hebben we eerlijk onderwijs nodig. Weet u wat u dan op zal vallen als u dit boek leest? Welk kenmerk komt bij Van der Groe telkens weer terug als het gaat om dat ware werk van de Heilige Geest? Wat is nu tekenend telkens weer voor al dat nieuwe leven dat uit God geboren is? Dan wijst Van der Groe telkens weer op de onwaardigheid. Het niet waardig zijn voor de Heere, dat hij naar ons om zou zien. Dan mag ik die lijn eens doortrekken ter afsluiting van onze eerste gedachte. Misschien zit er vanmorgen iemand in de kerk die zegt, maar ik zit met zoveel vragen als het over de geestelijke dingen gaat. Het lijkt bij mij aan alle kanten vast te lopen. Hoe moet het met mij toch verder? Mag ik u dan eens een eerlijke vraag stellen? Dat ene woordje onwaardig, niet waardig te zijn, heeft de Heere dat wel eens uit uw mond gehoord? Hebt u dat wel eens voor Gods aangezicht uitgeroepen? Ik ben het niet waardig, Heere. Want heel eerlijk, gemeente, dat maakt het woord van onze tekst ook zo ontdekkend. Wij kunnen in ons praten ons heel nederig voordoen. Dat geldt op de kansel, dat geldt daaronder, dat raakt ons allemaal. Maar de Heere ziet er dwars doorheen. Hij ziet ons hart aan. En hij ziet daar een hart dat of voor de Heere heeft leren buigen, of een hart dat nog altijd voor de Heere overeind staat. En hij zegt in zijn woord, op deze zal ik zien, de arme en de verslagene van geest, die voor mijn woord beeft. En als u nu vraagt, hoe moet ik nou op dat plekje komen? Daar kan ik mijzelf niet brengen. Nee, daar kunt u uzelf ook niet brengen. En als u eerlijk bent, wilt u uzelf niet brengen ook? Want dat plekje, daar raken we het allemaal kwijt aan onze kant. Dan zijn we het niet meer waardig. Dan hebben we niets meer aan onze kant om op te leunen en te steunen. U stelt de vraag, hoe moet ik mij daar brengen? Maar gemeente, het openen van de blinde ogen. Is dat mensenwerk of is dat Gods werk? Het verbreken van het harde hart. Is dat mensenwerk of Gods werk? Het verbrijzelen van een hoogmoedige geest, zoals de schrift dat noemt. Is dat mensenwerk of is dat Gods werk? Als het mensenwerk is, dan zou u uzelf in die gestalte moeten wringen. En het lukt niet. En het is een zalige mislukking, gemeente, als we erachter komen dat dat niet lukt. Maar nu verkondig ik u vanmorgen dat het Gods werk is. En dat is puur evangelie. Want omdat het Gods werk is, wil hij dat doen vanmorgen. Door zijn woord en door zijn geest. En als er nu iemand zit vanmorgen die zeggen moet, Heren, mijn hart is zo hard als een steen. Geen beweging in te krijgen. Eén wenk van zijn alvermogen. Eén druppel van zijn liefde. En dat harde hart verbreekt. Dan komt het bij God vandaan. En daarin ligt nu de ruimte van het zalig worden. Wat onmogelijk is bij de mensen. Is mogelijk bij God. Het gebroken en het verslagen hart. Het is een gave. Maar de gever van die gave leeft. En hij nodigt. En hij lokt en hij wendt vanmorgen. Al waren uw zonden als scharlaken. Al waren uw hart zo hard als een steen. Komt herwaarts tot mij. Want bij mij is er doen aan. We komen bij onze tweede gedachte. Wat dit woord zegt over Jezus. Want dit woord van onze tekst zegt ons niet alleen iets over de onwaardigheid over Johannes. Maar het zegt ons tenslotte ook nog iets over de Heer Jezus. Johannes de Doper. We hoorden het. Hij heeft een bijzondere plaats in de heilsgeschiedenis mogen innemen. Tallozen werden door hem gedoopt, belijdende hun zonden. Uit de kring van zijn discipelen is meer dan één discipel voortgekomen die later een apostel van Christus werd. Hij heeft de korte tijd dat hij gepredikt heeft niet nagelaten de scharen te wijzen op de Christus die komen zou. Hij heeft van zich afgewezen, maar in eigen oog was Johannes het niet waardig om zijn schoenriem te ontbinden. En wat zegt dit woord nu over Jezus, gemeente? Als zijn voorloper zich niet waardig acht deze dienst aan hem te bewijzen. Hoe groot, hoe heerlijk, hoe algenoegzaam moet dan de zaligmaker wel zijn? Dan moet het wel waar zijn dat Johannes de scharen heeft verkondigd. Hij is de Zoon van God. Zoals de geloofsbelijdenis van Nicea daarover stamelt. God uit God. Licht uit licht. Waarachtig God uit waarachtig God. Geboren, niet gemaakt van hetzelfde wezen met de Vader. Door welke alle dingen gemaakt zijn. Die om ons mensen en onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel. En vlees geworden is van de Heilige Geest uit de maagd Maria. En een mens geworden is. Hoe groot is dat wonder, gemeente? Hij, de Zoon van God, die de aarde had tot voetbank van zijn voeten, is mens geworden. Hij heeft de gestalte van een dienstknecht aangenomen. Johannes getuigt van hem, ik ben het niet waardig de riem van zijn schoenen te ontbinden. Maar deze zaligmaker wilde de plaats van een dienstknecht innemen, gehoorzaam tot de dood aan het kruis. Gemeente, wij hoorden al dat deze ene regel opgeschreven is door de vier evangelisten, Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. En als u die teksten vergelijkt, valt u iets op. Alleen Marcus gebruikt het woordje nederbukken. Voor Johannes was deze eer te groot. Maar de Zoon van God wilde nog verder bukken, nog dieper bukken dan Johannes in deze zin omschrijft. De Zoon van God wilde buigen onder de schuld van de zonde, buigen onder de vloek van Gods wet, buigen onder de eis van Gods recht. Zo diep wilde hij buigen, zo arm werd de heiland. Johannes wilde zijn schoenriem niet ontbinden. Maar wat is er gebeurd aan het kruis van Golgotha? Daar heeft deze zaligmaker gewillig zijn voeten laten doornagelen aan het kruis van Golgotha. Plaatsbekledend en schuldverzoenend. En waarom? Omdat hij in die weg waarin zijn beide voeten doorboord werden aan het kruishout, de genade verworven heeft. Hij neemt de plaats in voor zondaren die vanuit zichzelf niet bukken kunnen, niet bukken willen en daarom ook niet bukken zullen. Zondaren die altijd maar te hoog met zichzelf staan. Maar omdat hij zijn voeten wilde laten doornagelen, heeft hij de genade verworven die bij machte is het mensenhart te verbreken. En wie van dat wonder weet, die zal leren buigen. Buigen. Want denk erom, gemeente, dat genade een mens vernedert. Eén druppel van genade brengt een mens altijd op een lage plaats voor de Heere. Niet alleen voor de Heere, maar ook voor de mensen. Want bij die gezindheid van Christus behoort ook, zoals Paulus geschreven heeft, dat wij de ander uitnemender achten dan onszelf. Broeders, de Heere geven die genade om zo het ambtelijk werk in de gemeente te mogen doen. Als een bukkende ambtsdrager die innerlijk die hoogachting omdraagt voor deze zaligmaker. Maar vanuit dat bukken de ander uitnemender acht dan zichzelf. Die plaats. Mensen kunnen hem niet innemen. Maar genade weet die plaats te bewerken. Als mensen de laagste plaats innemen, dan is het gemakkelijk dat er een geveinsde bescheidenheid of een gefrustreerde nederigheid achter zit. De Heere kijkt er dwars doorheen. Maar genade maakt een mens ootmoedig. Eens werd aan de kerkvader Augustinus gevraagd: wat is het eerste kenmerk van genade? Ootmoed. En wat is dan het tweede kenmerk van genade? Ootmoed. En wat is dan het derde kenmerk van genade? Opnieuw zei Augustinus: ootmoed. En dat is de enige kracht tot het ambtelijk werk. De genade die verootmoedigt. Alleen dan zijn wij tot iets in staat. Wanneer wij door genade leven aan de voeten van een dienende en bedienende zaligmaker. En die les moeten wij telkens weer leren. Want we lezen in Johannes 13, tijdens de paasmaaltijd, dat de discipelen deze les nog niet geleerd hadden. Ze zaten te twisten wie van hen de meeste was. Ze wilden de voeten van de ander niet wassen, totdat de zaligmaker opstond en zich nederbukte om dat nederige werk te doen waarin hij hen een voorbeeld gaf om te dienen. Als de discipelen, dat na 3 jaar omgaan met de hoogste profeet en leraar, maar uiterst moeizaam geleerd hebben, het laat zien, broeders, maar ook het geheel van de gemeente, dat daar een leven nodig is, wat dagelijks aan de troon van Gods genade leeft, om het van hem alleen te leren. Ambtelijk werk, dat vraagt om bekwaamheid. Misschien was dat wel uw opzien na vanmorgen. Want wie is tot deze dingen bekwaam? Maar Paulus heeft ook geschreven, onze bekwaamheid is uit God. En waar wordt deze bekwaamheid geleerd? In de laagte, in de diepte, aan het gebroken en verslagen hart. En gemeente, dan is het van 2-1. Of wij blijven die we zijn, trotse mensen in onszelf tegenover de Heer. En de plaats van Maria aan de voeten van Jezus is ons te laag. Als die plaats ons te laag is, bedenk dan dat de Schrift nog een keer spreekt over de voeten van de zaligmaker. Maar dan heel aangrijpend, hij zal zijn voet eenmaal plaatsen op de nek van zijn vijanden. En de ernst daarvan zal zijn dat het een doorboorde voet zal zijn die hij op de nek van zijn vijanden plaatsen zal. Want zij hebben niet gewild. Gemeente, laten we nog 1 keer letten op Johannes. Marcus heeft niet zo heel veel woorden uit zijn mond opgeschreven. Onze tekst is daar een van de weinige voorbeelden van. Wien ik niet waardig ben, nederbukkende de riem zijner schoenen te ontbinden. En die gestalt is met Johannes meegegaan. Hij moet wassen en ik moet minder worden. En dat is doorgegaan tot op de dag waarop de zaligmaker alles werd. En Johannes niets meer hoefde te zijn. De schoenriem van zijn meester heeft hij niet hoeven te ontbinden. Kort na het moment van onze tekst werd Johannes gevangen genomen om gedood te worden. De roepende stem die voor een weinig tijds geklonken had, zou gaan zwijgen. Maar in het uur van het sterven heeft de Heere zelf de profetenmantel van Johannes ontbonden. Zijn taak was voleindigd. Op aarde was hij het niet waardig. Maar boven in de hemelse heerlijkheid mocht Johannes de kroon der heerlijkheid nemen om te werpen aan de voet van het lam. Want gij, Heere, zijt het waardig. Gij alleen. Amen. Wij zingen van Psalm 119, vers 32. Ik ben een vriend, ik ben een metgezel van allen die uw naam ootmoedig vrezen. En wat daar verder volgt, Psalm 119, vers 32. Onze slotzang gemeente is uit het gebed des Heren. Het 9e vers. Want uw is het koninkrijk, o Heren. U is de kracht. U is al de eer. En wat daar verder volgt, het gebed des Heren, het 9e vers. Ga dan heen in vrede, met u dragende de zegen des Heren, die wij in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.